We gaan naar 2 Korinthe, hoofdstuk 6. 2 Korinthe, hoofdstuk 6. En dan gaan we lezen de eerste 10 versen. 2 Korinthe, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met vers 10. En daar staat: maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet te vergeefs te ontvangen. Want hij zegt: ten tijde des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils ben ik u te hulp gekomen. Zie, nu is het de tijd des welbehagens. Zie, nu is het de dag des heils. We geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad worden. Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods in veel dulden. In verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in rechtschapenheid, in heilige geest, in ongeveinsde liefde, in de prediking van de waarheid, in de kracht Gods, met wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand, onder eer en smaad, in kwaad gerucht en goed gerucht, als verleiders en toch betrouwbaar, als bekend en toch, als niet bekend en toch wel bekend, als stervend en zie weer leven, als getuchtig maar niet ten dode, als bedroefd maar altijd blijde, als arm maar vele rijkmakend, als niets hebbend en toch alles bezittend. Ja, waar gaat het hier eigenlijk over? Want we komen natuurlijk in 2 Korinthe 6 midden in een wat groter gedeelte. Het voordeel is dat we hier niet zomaar invallen, maar dat we het voorgaande al met elkaar hebben overdacht. Dus dan wordt het wat makkelijker te vatten. Maar eigenlijk geeft Paulus in de verse 1 tot en met 10 hier eigenlijk het voorbeeld van hemzelf als ambassadeur van Christus. Waar moet nou een ambassadeur van Christus aan voldoen? En zelf laat hij zien waar hij dan aan moet voldoen. En hij is zelf het voorbeeld. Dat is eigenlijk ook het thema waar we op uitgekomen zijn als je uitgaat van 2 Korinthe 5. Want in 2 Korinthe 5 vers 20, daar zegt hij, vers 20, wij zijn dus gezanten van Christus. Eigenlijk zegt hij in de grondtekst, wij zijn dus ambassadeurs van Christus, alsof God door onze mond vermaande, in naam van Christus smeken wij, word met God verzoend. We hebben al vele keer overdacht, ik lees de tekst dus anders dan in de NBG-vertaling, vele keer al overdacht dat het woordje u helemaal niet in de grondtekst staat. De vertalers maken ervan alsof het zo is dat Paulus nu aan de Korintiërs vraagt en smeekt, laat u met God verzoenen, terwijl de Korintische mensen hier, aan wie hij schrijft, allang verzoend met God zijn. Het zijn gelovigen, die hoeven niet meer verzoend te worden. Nee, hij laat meer zien, wij zijn gezanten, wij zijn ambassadeurs van Christus, alsof God door onze mond vermaande. Vermaande aan wie? Ja, niet aan gelovigen, maar aan ongelovigen vermaande. En in die naam van Christus smeken wij de ongelovigen rondom ons heen, word met God verzoend. Dat is de prediking, het woord der verzoening, het evangelie. Dat is de prediking. En dat evangelie is aan hem toevertrouwd. Dat is aan Paulus, maar ook aan zijn medewerkers toevertrouwd. En laten we eerlijk zijn, dat is zelfs aan de Korintiërs toevertrouwd. Dat is aan alle gelovigen toevertrouwd om dat evangelie uit te dragen. Goed, Paulus had wel een hele speciale bediening daarin. En zijn medewerkers ook, hè, omdat ze groepen waren daarin. Maar aan de andere kant, dat wij mag je ook hier van vers 20 nog wat ruimer opvatten. Dit is het evangelie, het woord der verzoening. En die bediening was hem toevertrouwd, maar die wordt ook ons toevertrouwd. En zo heeft hij dit vers zo geschreven, vers 20. Maar, er is een maar bij. En daar komt hij in vers 6. En hoofdstuk 6 vers 1 op. Maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet te vergeefs te ontvangen. Ja, er zit natuurlijk een maar bij. Want laten we eerlijk zijn. Paulus zegt, Wij zijn medewerkers Gods. Wij zijn ambassadeurs van Christus. Het woord der verzoening is ons toevertrouwd. Hè? Hoofdstuk 5 vers 19, of vers 18 maar. En dit alles is uit God, dat hele evangelie, wat die Korintiërs ook aangenomen hebben, die boodschap van God, en erin geloven in Christus. En het alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. De bediening om een ambassadeur te zijn. Een bediening om die verzoening uit te dragen. Ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun een overtreding niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Dat evangelie heeft hij hun toevertrouwd. En hij is dus een medewerker Gods. En ja, als jij die prediking aanvaardt, dan moet je natuurlijk op het punt komen dat je vanuit die boodschap gaat leven. En wat was nou die prediking der verzoening? Als je dat aannam en je liet je met God verzoenen. En Paulus werd daarvoor gebruikt natuurlijk als een ambassadeur. Iemand die in een vreemd land is gezonden, hè, want dat is een ambassadeur. Een ambassadeur is iemand die iemand anders vertegenwoordigt, hè, in het buitenland. En de Heer Jezus Christus zou je kunnen zeggen is niet hier op aarde, nee, die is aan Gods rechterhand. Maar hij heeft ambassadeurs gezonden. En Paulus is er een van. En die smeekt, die vraagt aan de mensen of ze Christus willen aanvaarden. En die zegt dat God toestaat aan de wereld, notabene aan de heidenen, aan de heidense volkeren, dat ze uitgenodigd worden op audiëntie te gaan bij Christus en Christus te aanvaarden. Zijn verlossingswerk mag die prediken aan de heidenen. Eigenlijk is die prediking, die bediening, ter verzoening gekomen omdat die bediening van het nieuwe verbond maar niet opschoot richting Israël. Israël die wilde niet luisteren, die was ongehoorzaam. En daarom hebben we gezien hier in 2 Korinthe, heeft hij niet alleen de bediening der verzoening, maar ook nog de bediening van het nieuwe verbond. Maar om dat te ondersteunen, heeft hij ook nog van de Heere God de opdracht gekregen in zijn tijd, in de handelingen, om dat evangelie uit te breiden met een bijzondere boodschap naar de heidense volkeren, zodat Israël tot jaloersheid en naijver zou worden verwekt. Nou, en wat is dan die boodschap voor de heidenen? Wat is die boodschap geweest voor de Korintiërs? Vers 16. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Jij bent tot geloof gekomen. Je kent niemand meer naar het vlees. Zo beoordelen we hem niet meer. Je bent een gelovige geworden. Je hebt geestelijk inzicht gekregen. Je weet wat de verlossing is. Indien we al Christus naar het vlees gekend hebben, telt niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie je, het nieuwe is gekomen. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En het nieuwe is gekomen. En dan moet je dus uit gaan leven. En wat is nou het grote gevaar? Ja, en dat was een beetje met de Korintiërs het geval. Ja, dat ze wel die boodschap hadden aanvaard, maar er niet uit gingen leven. En dat ze zich lieten, als ware lieten beïnvloeden door die predikers, die de Korinthische gemeente waren binnengekomen, en die allemaal maar kritiek hadden. Op wie? Op Paulus en zijn medewerkers. En in plaats dat ze in een blijmoedig christelijk leven kwamen, de gelovige Korintiërs, hadden ze alleen maar kritiek. En zaten ze alleen maar te morren en te mopperen. Daar schiet je niet mee op. Dat is niet de christelijke houding. Dan heb je blijkbaar de genade Gods te vergeefs ontvangen, Korintiërs. Als je iedereen maar naar het vlees wil kennen, terwijl je in de houding moet staan, zo kennen wij van u aan niemand meer naar het vlees, want we zijn een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Maar je gaat niet uit het nieuwe leven. Je gaat nog steeds bij het oude stilstaan. Dus blijkbaar die genade Gods heb je die te vergeefs ontvangen. Dan wordt het toch eens tijd dat je een keer opschiet. Om de klop bij jezelf om te draaien. En je te realiseren wie je geworden bent. Nou, Paulus is natuurlijk, hoofdstuk 6 vers 1, is een medewerker Gods. Maar als medewerker Gods, hij is een ambassadeur. Hij vertegenwoordigt Christus op aarde. En ja, een ambassadeur die staat niet voor eigen parochie te spreken, nee, die brengt alleen de boodschap door. Maar dan moet je niet zoveel kritiek op hebben, want dan heb je niet kritiek op die ambassadeur, maar je hebt kritiek op Christus zelf. En Christus zou wel eens heel ontevreden over je kunnen worden. Die zou wel eens heel erg moe en bedroefd over je kunnen zijn. En dat is een beetje de situatie onder die Corinthiërs. En daar waarschuwt de apostel Paulus deze Corinthiërs voor. He. Was een ambassadeur, dat is een medewerker Gods. Evangelisatie, om zo maar te zeggen, dat is iets wat je gemeenschappelijk doet. Een ambassadeur werkt samen met de regering. De regering draagt op, de minister-president draagt op, de koning draagt op, die vertegenwoordigt je in het buitenland, maar ze werken wel samen, het is een samenwerking. En het werk van de ambassadeur valt samen eigenlijk met de regering die vertegenwoordigt. Ze werken samen. Hij is een medewerker van God. En hij vermaant. Hij doet een appel, het is een vermaning aan de Corinthiërs. En dat moeten ze ernstig nemen. En wat is dan de vermaning? Nou, er staat erbij dat zij de genade van God niet te vergeefs hebben ontvangen. Dat zij zich realiseren dat ze nu in een hele andere positie zijn gekomen dan daarvoor. Dat ze geen oude schepping meer zijn, maar dat ze een nieuwe schepping geworden zijn. En dat ze niet in dat vlees moeten blijven hangen. En niet in dat denken van dat vlees moeten blijven hangen. Maar zich meer moeten realiseren, het oude is voorbij gegaan. En dat staat dus in de, heb ik vorige keer geloof ik al gezegd, in een bijzondere werkwoordsvorm. Dat staat in de tweede aoristus. Dat is een bijzondere verleden tijd. De aoristus sowieso al, want dat is een bijzondere. Het is meestal iets, het is een gebeurtenis, de aoristus. Dat kunnen wij hebben alleen maar de verleden tijd. Maar de Grieken die hebben naast de normale verleden tijd, hebben zij ook nog de aoristus. En wat is de aoristus? Dat is een gebeurtenis die heeft in het verleden helemaal plaatsgevonden. Maar de normale aoristus is, de gevolgen daarvan zijn nog in het heden daarvan merkbaar. Die duren voort. De gevolgen van wat in het verleden is geschied. Maar de tweede aoristus is nog sterker. Dan is het echt voltooid verleden tijd. Niet meer zomaar verleden tijd, maar voltooid verleden tijd. Het is echt voltooid. Het is helemaal gebeurd. De oude schepping is voorbij voor je. Je bent geen oude schepping meer. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Dat is echt voltooid verleden tijd. En het nieuwe is gekomen. En ook staat dat in de second perfectum. Hè, dat is dan de tegenwoordige tijd. Maar dat is niet de onvoltooid tegenwoordige tijd, om het zo maar te zeggen. Maar dat is ook net als de voltooid verleden tijd, is dit de voltooid tegenwoordige tijd. Het is voltooid. Hè? 2 Korinthe 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Voltooid tegenwoordige tijd. Het is helemaal afgelopen, is rond. Maar als je er niet uit gaat leven en je accepteert het niet. Je hebt die genade Gods wel aangenomen. Maar je denkt nog steeds met het vlees. En je staat nog steeds in je oude leven. En je hebt nog steeds maar zoveel kritiek. En je staat maar. Er is heel moeilijk met je om te gaan. En Paulus krijgt er gewoon hoofdzorgen van. Ja, dan heb je de genade Gods misschien wel toch wat te vergeefs ontvangen. En Paulus legt daar de vinger op, dan bedroef je God. Als je zo blijft leven. En wat kan dan gebeuren? Nou, dat je onveranderd leeft. En bij de Korinthiërs was dat wel het geval. We hebben de eerste Korinthiërsbrief al gehad. Hè, met al die opmerkingen. Waar je uit kon maken hoe zij leefden. Ja, ze leefden onveranderd in die stad Korinthe. En dat was nogal een wereldstad. Waar je ook alle zonden van de grote steden in kan vinden. Die je ook al in de dagen vindt hoor. En in hun dagen kon je nog veel meer. Je kon dan naar afgodentempels gaan, daar aan liggen. En je daarmee afgeven. En allemaal vrienden hebben midden in de wereld. En lang leven de lol. En overal aan meedoen. En Ja, op zich is daar niet altijd wat kwaads in, maar ja, als je daar onveranderd in staat, dan is er toch blijkbaar iets mis met je geloofsleven. Dan draait het leven toch niet meer daarom. Dat draait toch om Christus. Dat is wat Paulus continu aanstipt. Daar gaat hij ook naartoe natuurlijk, ook in deze hoofdstukken, want lees maar hoofdstuk 7 vers 1, daar loopt het op uit, hoofdstuk 7 vers 1. Daar we nu deze belofte bezitten, nou die belofte gaat hij nog eens naar voren halen in hoofdstuk 6 vers 11 tot en met vers 18. Maar goed, daar we nu deze belofte bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes en onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. Ja, dan moet je afscheiden. Gaat weg uit hun midden. Hou niet vast aan het onreine. Ja, vorm dan geen ongelijk span met de ongelovigen. Dat zullen we allemaal nog wel zien. Maar dat deden de Corinthiërs allemaal wel. Laten we ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes. En dat gaat over ja, gewoon de praktische heiligheid en heiligmaking in ons leven. Gaat hij wijzen in de praktijk. Volmaak dat dan in de vreze Gods. Want spoedig sta je voor Gods rechter, sta je voor Christus rechterstoel. En zal je verantwoording af moeten dragen, joh. En in zijn tijd was het zo. Hoofdstuk 5 vers 10. Hè? Hoofdstuk 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En de wederkomst van Christus stond al spoedig voor de deur en hij wist. En dat was ook zijn verwachting. Hij wilde graag overkleed worden, hè, bij die wederkomst van Christus, overkleed worden met een veerlijk lichaam. Maar dat hij dan wel voor de rechterstoel van Christus zou komen. Niet alleen Paulus, maar iedereen, ook de Corinthiërs. Nou, leef dan als, besef dan dat je anders bent en dat je in de praktijk van je leven, dat merkbaar is. Dat je anders gaat leven. Zo, van nu al kennen we dan niemand niet meer naar het vlees. En denk dan ook niet meer zo vleeselijk. Hè? En breek met die bezoedeling des vleeses. Want het gewerkt door zelfs naar de geest. Zo is het altijd. Hè? Via de vlees gaat het naar de geest. Wat zegt hij bijvoorbeeld in, ook nog in 2 Korinthe 12, vers 20. 2 Korinthe 12, vers 20. En dat is een beetje de situatie in de Korinthische gemeente. Nou, dat is niet zo prettig allemaal. 2 Korinthe 12, vers 20. Hij zegt, want ik vrees dat ik misschien bij mijn komst u niet zo zal vinden als ik wens. En zelf door u zo zal gevonden worden, als gij niet wenst. Ik vrees, waar vrees ik dan voor in de Korinthische gemeente? Ik vrees voor twist, naijver, opwellingen van toorn, van zelfzucht, voor laster, oorblazerij, verwatendheid en ongeregeldheden. Ik vrees dat als ik weer kom, mijn God mij bij u verootmoedigen zal en dat ik zal hebben te treuren om velen van hen die vroeger in de zonde geleefd hebben en nog niet tot berouw gekomen zijn over de onreinheid, hoererij en ontucht die zij gepleegd hebben. Het gaat maar door. Ze gingen naar de hoeren. Dat is toch te gek voor woorden. Wat een geweldige Korinthische gemeente. Moeten vooral alle Pinkstergemeenten in onze dagen maar achteraan rennen. Maar dan ben je goed bezig. Als je die Korinthische gemeente hoog acht. Nou, dat was niks hoog te achten aan. En Paulus keek er dwars doorheen. Het was allemaal uiterlijk vertoon. Het spelen met allemaal geestelijke gaven. Maar in de grond, je trok bijna een beerput open. En hij vreesde, als hij er weer naartoe zou gaan, dat hij het allemaal weer tegen zou komen. Als onveranderde mensen. En dat hij allemaal dingen zou, die hij helemaal niet wenst. Dat hij dat zou vinden in de Korinthische gemeente. Twist, naijver, opwellingen van toorn, dat ze boos worden. Van zelfzucht, ik en laster. Hem belasteren en kritiek hebben, oorblazerij. Hè? Samen achter mensen hun ruggen om. Dat heb ik ook wel meegemaakt hoor. Dat mensen achter je rug om notabene je zwart gaan proberen te maken. Ja, daar word je allemaal heel erg triest van. Verwatendheid, dat je jezelf helemaal geweldig vindt. en ongeregeldheden. Ja, daar zit je niet op te wachten. Paulus zit er niet op te wachten. En hij verbaast zich erover dat die Korinthische gemeente, die hebben wel deel gekregen dat ze een nieuwe schepping zijn. Natuurlijk, dat is voor hun. Ze hebben dat woord der verzoening aangenomen. He, ze zijn tot de Heere gekomen. Hij is een ambassadeur van Christus gezonden. Maar ze leven als onveranderde mensen. En hij maakt zich zorgen daarover. Maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet te vergeefs te ontvangen. Want hij zegt, ten tijde des welbarens heb ik u verhoord. En ten dagen des heils ben ik u te hulp gekomen. Ja. Zie, nu is het de tijd des welbarens. Zie, nu is het de dag des heils. Ja. Dat is waar wat de Heere zegt. Hij haalt dan Jesaja aan. Hè, Jesaja 48 hè, of 49 verzacht. Dat haalt hij dan aan. En ja, ze zijn, dat hebben ze meegemaakt. Dat het voor deze Corinthiërs een tijd van welbehagen was. En een dag des heils. En ze werden verlost en de Heere schoot te hulp in hun leven. En ze mochten de rijkdom van het evangelie leren kennen. En Christus mochten ze leren kennen en aanvaarden. Dat is toch geweldig? Maar er moet wel een vervolg op zijn. En daarom zegt hij, laat nou niet dat er allemaal die genade Gods te vergeefs zijn. Laat die genade nou als het ware verder toe in je leven. En laat die genade nou gaan werken, dat je door die genade wordt opgevoed. Dat die genade je gaat leiden. En die tijd is niet morgen, die tijd is nu. Dan moet je niet blijven uitstellen. Je moet blijven uitstellen van, wat zal ik nou doen? Zal ik nou overal blijven leven? Of zal ik nou eens me realiseren dat ik een nieuwe schepping geworden ben? En laat ik nou eens een punt zetten achter allerlei praktische dingen. Nu is het. Niet denken van, we hebben nog wel even tijd en we gaan er eventjes zo door. Dan bedroef je alleen maar de Heren. En de Heren, ja, waar kom je dan terecht, joh? En trouwens, zoveel tijd heb je niet, zegt Paulus. Want ja, die rechterstoel van Christus, daar sta je spoedig voor. Misschien over een paar jaar. Misschien is het 5 jaar, misschien is het 10 jaar, misschien 20 jaar. Hij zegt, dat weet ik niet, maar ik hoop het nog bij mijn leven mee te maken. En zoals het er nu uitziet, gaat het gebeuren. En inderdaad, in de kritische tijd, de handelingen. Ja, zou het toch heel spoedig gaan gebeuren nog bij hun leven, waar ze allemaal vast van overtuigd. Goed dat Israël niet tot geloof en bekering kwam en berouw en ze roepen niet verstond. En dat daardoor Gods plan een andere wending nam en een en ander werd uitgesteld tot over onze dagen heen. En dat er een hele nieuwe openbaring kwam van het lichaam van Christus. Ja, maar dat wist Paulus in die dagen niet. Dan kun je dus ook niet dat zo zou lopen. Het is maar goed dat ze het niet wisten. Dan hadden ze gedacht, nou, dan kunnen we er even doorgaan. Hè, zoals we leven. Nee, er moest echt nu een verandering plaatsvinden bij deze mensen. Daar stuurt hij dus op. Vers 3. Wij geven, dan gaat hij dus de aandacht vestigen op zichzelf en uitvoeren zijn bediening. Vers 3. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot op dat onze bediening niet gesmaad worden. Ja, als hij dit zo zegt, dan is het dus duidelijk dat die bediening van hem wel gesmaad werd. Ja, er waren mensen, die tegenstanders, die waren daar gekomen en die zeiden, joh, je moet niks met die Paulus weet het niet hoor. Die noemen ze wel apostel, maar dat is helemaal geen apostel, joh. En die stonden, en die smaden zijn bediening. Hij was wel die bediening toevertrouwd, de bediening der verzoening. Maar zij bracht een heel andere evangelie. Heel andere evangelie. Ze zeiden, dat klopt helemaal niks van. En zo werd hij en zijn bediening gesmaad. En hoe tracht hij dat te voorkomen? Nou, om in geen enkel opzicht aanstoot te geven. Dat ze geen argumenten hadden, deze tegenstanders. En ook de Korintiërs niet. Hè? En dat viel niet mee, want ja, die mensen die binnengeslopen waren, hoofdstuk 11 vers 3, daar was hij toch wel bang voor, dat ze er helemaal naar luisterden en helemaal niet meegingen, en helemaal door begeisterd werden, en ook in onze dagen zie ik dat om me heen, in vele gemeenten en kringen, en kerken, nou dan kan je rustig dit ook lezen, vers 3, maar ik vrees dat misschien zoals de slang, en we weten wie die oude slang is, nee, dat is een beeld van Satan, dat is de duivel, de overdekkende gerub in hemzelf, de schitterende, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt die gij niet ontvangen hebt, of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Ja, het ging erin als koek. Maar er werd een andere evangelie gebracht met een andere Jezus, en het werd allemaal gepredikt met een andere geest. Ja. En de eerste de beste die maar kwam, en huppakee, die werd binnengehaald en omarmd door heel die gemeente. Nou, dat zien onze dagen net zo. Ik kan heel veel tv-kanalen tegenwoordig krijgen, met heel veel evangelische showmasters erop. Maar dan denk ik, nou, die staan toch een andere Jezus te verkondigen. Maar er zit een heel andere evangelie achter. En er gaat een heel andere geest van uit. Maar dat is niet Gods geest. Dat is wel klip en klaar. Toets alles wat je dus via televisie en media naar je toe krijgt. Toets dat altijd aan de schrift. En dan zal je zien het onderscheid wat niet van de Here is en wat wel van hem is. Maar de slang, ja, de slang is heel sluw. Het lijkt erop, pas twee druppeltjes water. En wat de slang zei, ja, Eva dacht, joh, maar dat is de boodschap. Dat is de boodschap. En wat deed de slang op een hele slimme wijze? Zei hij eigenlijk dat wat de Heer de God tegen Adam en Eva gezegd had, ja, dat was niet waar. Dat was niet waar, hij wist het beter. En dat was heel erg naar de mens gesproken, dat sprak wel aan. En Eva, ja, die trapte met beide benen er helemaal in, hè. Er helemaal in. Ja, dat geschiedde. En ze werd verleid. Heel veel mensen worden geestelijk verleid. En de Korintiërs waren ook verleid. En die Jezus die werd gebracht, ja, dat sprak me veel meer aan dan de Jezus van de Bijbel. Dan de Jezus die de apostel Paulus verkondigde. En het evangelie was echt het evangelie naar de mens. Alles wat maar de mens treelt, ja, dat vindt de mens geweldig. De mens wil niet gewezen worden op waar die misschien, ja, een zondaar in is, dus in feite zondigt, eigenlijk, ja, verwerpelijk is. Dat wil hij niet horen. Hij wil geprezen worden. Hij wil niet gewezen op wat er misschien mis is in zijn leven. Ja, en daar waren ze sterren in. En tegenwoordig ook. In die verse hele kringen, daar wordt niet meer over de zonde en het kruis gesproken. Dat daarvoor nodig was. Helemaal niet. Dus ze halen in feite de hele bodem, halen ze onder het evangelie van vandaan. Nou, dat deden ze in de Korintische dagen ook al. Die zeiden, die bediening der verzoening. Joh, die Paulus. Enzovoort, enzovoort. Maar Paulus zei, nee, ik ben een ambassadeur van Christus. En wat is een ambassadeur? Een ambassadeur die heeft best wel een moeilijke boodschap vaak te brengen namens de regering in een ander land. En een van de hoofdeigenschappen van een ambassadeur moet zijn, daar word je misschien wel op geselecteerd, als je ambassadeur zou willen worden, dan moet je diplomatiek kunnen omspringen. Dan moet je het zo, moet je leven zijn, en zo moet je als ambassadeur zijn in een ander land, dat jij in geen enkel opzicht dat er enige aanstoot is, dat mensen dat kunnen gebruiken tegen je. En niet tegen jou eigenlijk, maar tegen jouw functioneren. Tegen jouw ambassadeur zijn. Tegen de boodschap die jij brengt. Die je overbrengt van boven. En zo denkt Paulus. En zo staat Paulus in het leven. In alles. Om in geen enkel opzicht aanstoot te geven, omdat onze bediening niet gesmaad wordt. De bediening dat hij daardoor de Heere is neergezet. Zo moeten we ook in het leven staan. Rekening houden met wat mensen misschien allemaal over ons kunnen zeggen. En wat is dan de belangrijkste eigenschap van een ambassadeur? Vers 4, lezen we even door. Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods, als dienaren van God, in velduldigen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de dubbele punt zo gezet. Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods, dubbele punt. En dan gaan ze heel veel dingen opnoemen. Maar ga je het een beetje vanuit de grondtekst bekijken, dan zou je zeggen, nee, die dubbele punt hoort niet achter het woord Gods, maar hoort achter het woord dulden. En dan pas komt de opsomming. Hij is een dienaar Gods met veel geduld, is die dienaar Gods. En hij doet zichzelf kennen in alles als een geduldig dienaar van God. En het belangrijkste kenmerk van de ambassadeur van Christus, van een dienaar van God, is dat hij geduld heeft. Heel veel geduld heeft. Dat hij heel veel kan dulden. En ambassadeurs die in een ander land zijn, bijvoorbeeld in een derde wereldland, moeten heel veel kunnen dulden. De grootste fout die zo'n ambassadeur kan maken, ik ga ze op alles afrekenen, want ze moeten het net zo doen als in Nederland. Maar dat gaat niet. Dat is een heel ander land. En die zitten in de ontwikkeling, hè, en in financieel en zorg en in oorlogssituaties. Ze zitten in een hele andere situatie. Ze lopen wat dat betreft in de ontwikkeling van de maatschappij, zou je kunnen zeggen, nog vele eeuwen achter. In sommige landen ga je gewoon terug naar de middeleeuwen. Dat moet je realiseren. En ze moet je ook realiseren, van als je ambassadeur van Christus bent, een dienaar van God bent, dit is geen hemel hier op aarde. Dat is het niet. En je moet heel veel kunnen dulden van de ander. En je moet de ander niet afrekenen op zeer hoge standaarden, op hemelse standaarden. Nee, je moet de ander ondersteunen en helpen en voorwaarts helpen. En je moet dus heel diplomatiek zijn in de prediking. Richting, niet alleen richting ja, de wereld om je heen. En die ook niet willen verchristelijken. En die allerlei christelijke wetten wil opleggen, want die verstaan ze toch niet. Daar komt kritiek op. En dan verlies je toch. Dat is niet de goede strijd des geloofs. Daar moet een christen geen politieke partij op gaan richten. En daar zijn energie in steken. Dan ben je geen ambassadeur van Christus. Dan ga je deze wereld proberen te verbeteren en er een soort hemeltje van te maken. Een soort paradijsje van pogen te maken. Ja, en dat gaat toch niet lukken. Het paradijs Gods komt pas als Christus wederkomt. Daar zorgt hij wel voor. Nee, wij hebben een andere opdracht. De opdracht van ons is om die verzoening, hè, dat woord der verzoening uit te dragen. Om het evangelie te verkondigen. En daar je energie in te steken. En zo een ambassadeur te zijn met heel veel geduld. En zo moet je ook omgaan met de gelovigen om je heen. Als je een positie gekregen hebt, moet je diplomatiek zoveel mogelijk daarmee omspringen. En de grootste karaktereigenschap die je moet hebben is geduld. Geduld. Het mooie hier dan is, dan gaat hij heleboel dingen opnoemen, waar, ja, wat je allemaal overkomen kan, natuurlijk. Hij geeft hier op, is eigenlijk, als je kijkt naar de versen 4 en 5... Laten we het eerst maar lezen. En in het begin midden in vers 4 bij het woord in verdrukkingen. Dan staat er, en dan moet je eens goed opletten, er zijn namelijk hier drie groepen van drie karaktereigenschappen die tot uiting gaan komen waarin je in de praktijk mee beproefd wordt. 3 maal 3. En 3 maal 3 is 9. Dus totaal worden er 9 van dit soort beproevingen achter elkaar opgesomd. Laat maar gelezen. Eerste 3. In verdrukkingen, in noden, in benauwdheden. Die 3 horen bij elkaar. In verdrukkingen, in noden, in benauwdheden. Dan hoort ook weer bij elkaar die 3. In slagen, in gevangenschappen, in oproeren. Die 3 horen ook eigenlijk praktisch bij elkaar. En dan krijg je de laatste 3. In moeite, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten. Dus je krijgt 3 maal 3. De eerste 3, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, die 3, dat is meer algemeen. Dat is het algemeen beproefd worden, het algemeen lijden. In verdrukkingen, je zou ook vertalen, in onheil, in moeilijkheden. Dat is eigenlijk dat je moeilijkheden in je leven tegenkomt, dat er moeilijkheden zijn, dat er onheil is. Er staat er ook nog in noden. Je kan ook vertalen in tegenspoed. Er is niet alleen maar voorspoed in het leven. Ook tegenspoed. Je kan het ook vertalen met het woord ontberingen. In ontberingen. Dus in moeilijkheden, in tegenspoed. In benauwdheden. Staat er in benauwdheden. In benauwdheid is zeggen dat je in het nauw gedreven wordt. Dat een druk op je legt. Dit is meer heel iets algemeens, deze 3. Moeilijkheden, tegenspoed, in nauw gedreven worden. En er legt een druk op je. En dat is heel iets algemeens. Dat maken we in ons leven mee. Dat, ja, dat als je bijvoorbeeld 's maandags weer naar je werk gaat, dat je toch in een situatie terechtkomt wat druk op je legt. Staan en een leven in deze maatschappij legt best een druk op je. Het is niet altijd vakantie. Vakantie legt meestal niet zo'n druk op je. Dan heb je even niks te doen, kun je eventjes van de zon genieten enzovoort. En van de mooie natuur en met elkaar weggaan en leuke dingen doen, toch? Dat is toch vakantievieren. Maar het leven is niet vakantievieren. Dat is maar een paar keer per jaar. Maar daarna is het gewoon weer tot de orde van de dag. En dan staan de maatschappij centjes verdienen. Ja, want er moet toch altijd rook uit de schoorsteen, toch? Ja. Nou, dan zijn daar moeilijkheden bij. Dan overkomt wel eens onheil je. Dan wordt er druk op je gelegd. Dan heb je wel eens ontberingen, tijden van tegenspoed. Dan word je in nauw gedreven. Dat is één clubje. Dan krijg je de tweede groep van drie. Waar hij mee te maken had in zijn leven. In slagen, in gevangenschappen, in oproeren. Ja, dat is iets wat echt komt van anderen. Er wordt veroorzaakt, die beproevingen, door andere mensen. In slagen. Ja, dat je met de geestel krijgt. Dat je gegeesteld wordt. En Paulus maakt dat met zich mee. Gaat hij later nog in 2 Korinthen gaat hij dat opsommen. Hè, wat hij allemaal meemaakte. Hoeveel geestelingen die kreeg, en hoeveel stokslagen die kreeg, en hoe vaak die met de zweep geslagen werd. Hè, de zoveel min 1 stokslagen kreeg hij dan te verduren enzovoort. Ja, dat was heel wat. En in gevangenschappen, ja, als je gaat optellen in Paulus leven, hoe vaak die nu in de gevangenis hier en daar gezeten heeft. Hè, en hoeveel oproeren hij meemaakte. Hè, dus in slagen, in gevangenschappen, in oproeren. Nou, ga maar van Handelingen 13, ik heb nog eens opgeschreven, maar we gaan het voor de tijd weer niet allemaal lezen. Handelingen 13, vers 50, 14, vers 50, 16, vers 19, hoofdstuk 19, vers 29 en hoofdstuk 21, vers 30. Allemaal oproeren. In die stad, in die stad, in die stad, in die stad. Ja, en soms moest hij de gevangenis in. Soms kreeg hij inderdaad die zweepslagen enzovoort. Ja, dat zijn allemaal beproevingen in de praktijk die hij meemaakte. En dan de laatste drie, in moeite, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten. In moeite, dat hebben ze, ja, kan je zo vertalen, maar wat daarmee wordt bedoeld, eigenlijk met die moeite, dat hij met moeite in zijn levensonderhoud moest voorzien. Dat betekende hard werken, gewoon hard werken. Paulus moest naast zijn ambassadeur zijn van Christus, naast dat die bediening der verzoening en die bediening van het nieuwe verbond hem was toevertrouwd, moest hij toch in zijn eigen onderhoud voorzien. Dat betekent als tentenmaker hard werken. Had een dubbele werkring. Hij stond aan de ene kant in de evangelie, maar aan de andere kant moest hij wel zorgen dat er ja, door baantjes als tentenmaker aan te nemen, steeds overal, te zorgen dat hij wel te eten en te drinken had. Maar ja, hij werd er ook wel in onvoldoende in gesteund. Ja, later lezen we dat alleen in de gemeente van Filippi hem ondersteunde en geld naast stuurde, maar de rest niet. En ja, hij moest er hard voor werken en hij moest ook in die steden slapen. En hij moest ook een hotelletje opzoeken in die dagen, zeg maar. En dan kon hij ook niet gratis vertoeven. En dan kon hij gratis ergens gaan eten in een restaurant, zo was het niet. Of werd niet zomaar te eten gevraagd door broeders en zussen, zo was het niet. Ja, daarom had hij, en hij werd vervolgd, moest vluchten soms. Hij was op reis, onderweg. Ja, dus ja, in moeite, hard werken. In nachten zonder slaap. Door vervolging. En dagen zonder eten. Maken wij nooit mee. Moet je eens een dag meemaken dat je bijvoorbeeld geen geld meer hebt. En dat je niks. En dat je geen eten kan kopen. En dat je geen eten hebt. En dat je dus met honger om moet gaan. Dat maakte die allemaal in zijn leven mee. Nachten zonder slaap. In dagen zonder eten. Op de vlucht. Door de vervolgingen. Enzovoort, enzovoort. Dat zat allemaal bij. Maar ondanks dat het zo was, had heel veel geduld. En wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot. Hij zei niet tegen de Corinthiërs, en nou wil ik dat jullie me betalen en goed voor me zorgen. En zo. Nee, dat deed hij niet. Dat moesten ze zelf maar daarachter komen. Ja, dan ga je het in vers 6 en 7a, krijg je een opsomming van 8 kwaliteiten. Van wat genade met je doet. Hè? Wat genade in je uitwerkt in de praktijk van je leven. En dan niet zozeer uiterlijk. Want in versen 4 en 5. Die opsommingen van die 9 punten zijn meer uiterlijk. Maar dit is allemaal meer innerlijk. In vers 6, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in rechtschapenheid, in heilige geest, in ongeveinsde liefde, in de prediking van de waarheid, in de kracht Gods. Dat is allemaal in. In reinheid. Wat is reinheid hier? Ja, dat is morele oprechtheid. Dat is eigenlijk wat wordt bedoeld in het Grieks. Morele oprechtheid. In kennis, ja, dat wil niet zeggen dat je zoveel allemaal weet met verstand. Hier wordt meer bedoeld in kennis dat je begrip hebt van. Dat je inzicht hebt in. Dat wordt bedoeld. Ja, dus dat je moreel oprecht bent. Dat je begrip hebt voor andere mensen. Voor andere situaties. En dat je inzicht hebt. Dat je verder kijkt dan je neus lang is. Hè? En dat je geduld hebt in langmoedigheid. Moeilijk woord. Wij zeggen nooit meer tegen elkaar. Oh, wat ben jij toch langmoedig. Nee, dan zou je dan zeggen. Wat heb jij toch een geduld. Hè? Dat is een wat moderner woord voor het woord langmoedigheid. Geduld hebben. Dus dat je geduldig bent. In rechtschapenheid. Ja, dat je eerlijk bent en oprecht. Dat je recht door zee bent. Dat je rechtschapen bent. Dat je niet met allerlei kromme dingen je bezighoudt. Nee, dat je eerlijk bent en oprecht. En de dingen gewoon ook wel noemt bij de naam. Dan staat er ook in. Er staat in mijn vertaling in de Heilige Geest. Het woordje de staat in het Grieks niet. Ik heb al eens meer gezegd. Daar zie je vaak aan de NBG-vertaling. Dat het woord heilige met een kleine letter geschreven is om aan te geven dat het woord de er niet staat. Maar dan moeten ze niet opschrijven in de Heilige Geest, want staat er niet. En je gaat als het ware de indruk wekken alsof hier wordt bedoeld de persoon van de Heilige Geest. En al die verklaringen vaak hebben dan helemaal die vindt het heel moeilijk om dat praktisch op te vatten. Maar wat bedoelt hij in Heilige Geest? Heilige met een kleine letter. Nou, je hebt een heilig leven. Je hebt geestelijk leven. En dat wordt ermee bedoeld. In Heilige Geest. Ja, dus dat je niet alleen moreel oprecht bent. En dat je begripvol bent. En dat je geduldig bent. En dat je recht door zee bent. Maar ook dat je met de ander omgaat vanuit het geestelijke leven. En vanuit het leven met de ander omgaat. Als een ambassadeur van Christus. In ongeveinsde liefde. Dat je liefdevol bent. Ja, wel ongeveinsd zeg. Wat is ook weer ongeveinsd? Nou, wat is geveinsd? Wat zou geveinsd zijn? Als ik zeg, joh, wat hou ik toch veel van je? En je laat dan merken, goh, je bent aardig en lief, maar in je hart meen je er helemaal niets van. Je doet alsof. Nou, je spreekt iemand naar de mond. Maar het is niet oprecht, het is niet eerlijk. Die liefde is helemaal niet zo eerlijk. Maar je doet al voorkomen alsof, maar het is zo geveinsd als wat kan. Nee, je liefde volle reactie en omgang met de ander moet niet geveinsd zijn. Het moet eerlijk oprecht zijn. Het moet eerlijk door zee zijn. Hè? Dat is niet doen alsof. En dan in prediking van de waarheid. Nou, het gaat niet zozeer om de prediking zelf. Het gaat meer dat je niet met een leugen omgaat. Dat je niet leugenachtig bent. Maar dat in spreken van jezelf, dat je eerlijk en oprecht bent en dat je de waarheid zegt. En niet dat je leugenachtig bent. En in de kracht Gods. Ja, dat je niet zo'n slap persoon bent en dat je met alle winden maar meewaait, weet je wel. Ken je van die mensen, die waaien met alle winden mee. He, zoals de wind waait, waait mijn jasje. He? Nou, daar heb je wel wat aan. Die praat hier naar de mond en zegt, oh, zo aardig tegen je, ze meen er helemaal niets van. Nee, dat is de verkeerde houding. Nee, je staat er in de kracht Gods. Als ambassadeur, als diener van God. In die kracht Gods. En ook al ben je heel veel geduldig, je blijft in zijn kracht staan. Je vertrouwt niet op eigen kracht, maar op zijn kracht. En je gedraagt je niet slap. Dan staat er tegenover. En zo zwak en zo ogen. Nee, zo ben je niet. Je had hier heel veel in doorklinkt in al die acht kwaliteiten, zou ik maar zeggen. Waarin je door Gods genade in bent gekomen. Want genade voed je daarin op, is dat je de basis is dat je oprecht, eerlijk bent, niet leugenachtig, maar liefdevol bent, geduldig, langmoedig, enzovoort, hè, begripvol, oprecht, enzovoort. Dat is eigenlijk het type persoon wat hier helemaal uitgebeeld wordt. En hij zegt, moet je naar mij kijken, want zo ben ik. Door Gods genade. Zo moet je een ambassadeur zijn. Zo zijn wij als dienaar de Gods. Dan krijg je vanaf vers 7 krijg je, tot en met vers 10, allerlei tegenstellingen. Allerlei van die, het zijn er 10, totaal 10 stuks. Vanaf vers 7 tot en met vers 10, laten we ze eerst maar lezen. Met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand. Rechts en links, rechterhand, linkerhand. Tegenstelling. Onder eer en smaad. In kwaad gerucht en goed gerucht. Als verleiders en toch betrouwbaar. Als niet bekend en toch wel bekend. Als stervend en zien we leven. Als getuchtigd, maar niet ten dode. Als bedroefd, maar altijd blijde. Als arm, maar velen rijkmakend. Als nietshebbend en toch alles bezittend. Ja, als je zo geduldig en liefdevol en oprecht bent enzovoort en eerlijk. En je staat daar dan in de kracht Gods. En je waait niet met alle winden mee. Nee, je staat in zijn kracht. Dan is het eerste waar je daarmee staat, dan sta je daar met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand. Je staat er als ambassadeur, je staat er als een soldaat van Christus. En hoe stonden soldaten in die tijden? Wat hadden ze in de linkerhand en wat hadden ze dan in de rechterhand? Nou, de meeste mensen zijn rechts. En ook al zei je, ben je links, dan weet ik wel dat vroeger als je op school kwam, hè, dat is tegenwoordig niet meer. Maar vroeger heb ik meegemaakt, er waren er wel eens 1 of 2 of 3 in de klas. En die waren eigenlijk links. Nee, je moest met rechts leren schrijven. Dat was dan een hele opgave voor ze. Maar rechts moest je schrijven, zo was het. Want de meeste mensen zijn rechts. Goed. En dat hadden ze vroeger, als je als soldaat getraind werd, wat had je in je rechterhand? Ja, altijd het zwaard. Het zwaard had je in je rechterhand. Waar had je in de linkerhand? Het schild. Schild en zwaard. En zo ziet hij dat ook, als een Romeins soldaat, die zo voor je stelt, wat had hij in zijn linkerhand? Een schild. Dat vergelijkt hij ook, hè, in Efeze 6, daar typeert hij dat ook. Wat heb je dan in de linkerhand? Een schild des geloofs. Wat heb je in de rechterhand? De zwaard, het zwaard des geestes. Met zwaard val je aan, met schild verdedig je. Dus aanvallen en verdedigen. Aanvallen en verdedigen. Met het zwaard des geestes, het woord van God en het schild des geloofs. Waarmee je weer het geloof gebruikt om je af te weren. Zo sta je daar. En daar moet je in geoefend zijn. Daar moet je niet slap in zijn. Het is een strijd. Je staat er in de kracht Gods. He, dat is wat hij zegt. En je moet niet zorgen dat je aangevallen kan worden. Je moet er mee oppassen. En hoe je er staat in de praktijk van het leven. Want ja, kijk uit. Geef in geen enkel opzicht enige aanstoot. Want het wordt tegen je gebruikt als je niet oppast. Dus het is heel moeilijk manoeuvreren. Heel diplomatiek zijn in je opstelling. Want je hebt te maken met heel veel kritiek. Heel veel met critici. En die krijg je ook hoor. Want wat zeggen mensen allemaal over je? Dat moet je realiseren. En dan gaat het opzommen. Onder eer en smaad. Ja, dat is niet te geloven. De een die eert je. En die vindt je een geweldige jongen of een geweldige vrouw. En de ander, nou, voor de ander voel je voor geen meter. En die smaad je. Het is onder eer en smaad. In kwaad gerucht en goed gerucht. Nou, de een die verspreidt de rug van je. Die zegt, nou, dat is zo'n geweldige die en die. En de ander zegt, nou, dat is zo'n waardeloze kerel. En die willen ze niks met je te maken hebben. De een die steekt je op en de ander die drukt je neer. Dat is wat mensen allemaal om je heen doen. Dat moet je realiseren, zegt Paulus. In kwaad gerucht en goed gerucht. Als verleiders en toch betrouwbaar. Ja, sommige mensen zeiden van, jullie moeten me uitkijken hoor met hem. Want hij verleidt je, geestelijke verleiding, hij verleidt je. En dan zeggen wij, maar hij is betrouwbaar. Ja. Hij zegt, ik ben wel een verleider, maar ik ben betrouwbaar. Als niet bekend en toch wel bekend. Ja, de een zegt, hij is helemaal niet bekend. Hij is onbekend, niemand kent hem. En anderen zeggen, ja, hij is wel bekend. Hij is heel goed bekend. Wel bekend, niet bekend. Als stervend en zien we leven. Nou, sommigen zeiden, ja, hij, Hij gaat er gewoon aan onderdoor aan die bediening die hij heeft. En ja, hij sterft er gewoon aan. Nee, zegt hij, en zie, wij leven. Er ging Fons een rugsom om hem heen dat hij het niet had overleefd ergens daar en daar. Maar hij leefde toch. En later kwam hij weer in de stad. En iedereen verwonderde zich erover dat hij nog leefde. Als getuchtigd, maar niet ten dode. Ja, hij werd dan inderdaad, hij is wel eens gestenigd, maar ja, toch niet ten dode. Als bedroefd, maar altijd blijde. Ja, hij werd er inderdaad, werd hij bedroefd, maar innerlijk was hij toch altijd blij. Als arm en velen rijkmakend. Ja, zo rijk was hij niet. Financieel gezien was Paulus helemaal niet zo rijk. Maar in de geestelijke dingen maakte hij velen ongelooflijk rijk. Als niets hebbend, zei hij helemaal niks. En toch alles bezittend. Ja, in geestelijke dingen kan je alles bezitten. En hij bezat ook alles. En daar deelde hij vanuit. Van de rijkdom der genade Gods. Daar mag je van uitdelen. Als niets hebbend. Ja, zoveel had hij niet. Maar hij had toch alles. En zo is het met ons ook. Nou, wat leren we hiervan? Een heleboel mensen hebben allerlei meningen. En hebben allerlei oordelen. Nou ja, je staat er ambassadeur van Christus. En je staat als het ware in een glazen huisje. En iedereen ziet je en iedereen heeft daar maar wat over te zeggen. Maar eigenlijk, ja, dat moet je maar nemen als een fact of life. He, of je wel bekend of niet bekend bent, onder eer of smaad, onder goed gerucht, onder kwaad gerucht, of ze zeggen dat je betrouwbaar bent of onbetrouwbaar, dat je wel bekend, onbekend, het doet er allemaal niet toe, zegt hij. Je staat daar in de opdracht van hem en je mag velen rijk maken. He, en van je rijkdom, wat je bezit, mag je uitdelen in de geestelijke rijkdom. En je moet daar staan in de kracht Gods, met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en de linkerhand. Met zwaard des geestes, het woord van God, in je rechterhand en je linkerhand, het schild des geloofs, om daar maar ook af te weren. En wat uiterlijk mensen allemaal over je zeggen, dat doet er uiteindelijk niet toe. Je komt voor Gods rechterstoel, voor Christus rechterstoel. En daar heb je rekenschap alleen maar van af te leggen. En het gaat er uiteindelijk om in je leven uiteindelijk. Niet wat mensen er allemaal van zeggen, maar wat God van je zegt. Wat Christus van je zegt. En die houding neemt hij ook aan in 1 Korinthe hoofdstuk 4. En daar gaan we mee sluiten. 1 Korinthe hoofdstuk 4. Vers 3. Nee, hoofdstuk 4. 1 Korinthe 4 vers 3. Of laat ik hem maar lezen van vers 1 vooruit. 1 Korinthe 4 vers 1. Zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste, betrouwbaar te blijken. Ja, hier geeft hij een algemeen punt van betrouwbaar te blijken in de praktijk van het leven. Wat we nu gelezen hebben in 2 Korinthe 6 is eigenlijk de basis om diplomatiek te zijn als ambassadeur. Dus geduldig te zijn. Veel kunnen dulden. Je niet laten raken door allerlei zaken. Maar standvastig, oprecht en eerlijk staan in het evangelie. Dus hier ook betrouw blijken zijn. En nou krijg je dan van dat het eigenlijk allemaal niet zo raakt. Wat in 2 Korinthe 6 ook zo staat. Vers 3. Nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Dat raakt hem niet. Hij zegt, dat doet me eigenlijk niks. En zo moeten we er ook in staan. Dat moet ons niet veel doen. Wat er allemaal over ons gezegd wordt in goed gerucht, in kwaad gerucht, in eer of smaad. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Hij zegt, het raakt mij zeer weinig. Of ik al door u of door enig menselijk beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Moet je zelf ook niet zo in de spiegel gaan bekijken. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen. En de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Ga dat oordeel aan de Heer over. En zo moeten we er ook staan. Daarom, broeders en zusters, strijd de goede strijd des geloofs. Maak je niet zo druk. Sta er met die ware gerechtigheid in de rechter en de linkerhand. In de kracht Gods. Hè, als een ambassadeur van Christus. Als een dienaar voor hem. Een mededienstknecht van God. En ga gezamenlijk, draag het evangelie uit. En ga gezamenlijk ook staan en persoonlijk ook staan. Dat je zegt, die genade is niet te vergeefs aan me geschied. Ik strijd de goede strijd. Ik ben een heel ander mens. Ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En ik ken niemand meer van naar het vlees. Ik ben een ambassadeur. Dus laten wij ambassadeurs zijn. Realiseren wie wij door Gods genade geworden zijn. Welke roeping hij aan ons geeft. Amen, we gaan met elkaar danken. Ja, Heer Jezus, we danken u dat wij zo in dit gedeelte zo ook praktisch gewezen worden op waar uw genade ons hebt gebracht. Niet alleen dat we verlost zijn en dat het daarna ophoudt, maar Heer Jezus, dat we ook daadwerkelijk in de praktijk van ons geloofsleven geroepen worden om ja, dat ook uit te dragen, praktisch in ons leven. En ook zelf te realiseren dat wij nu geheel anders zijn. Dat wij van u zijn. En dat het oude voorbij gegaan is, dat oude leven. En dat er niets meer van te vinden is als u naar ons kijkt. En dat we in dat nieuwe leven mogen staan. Dat we een nieuwe schepping door genade in u geworden zijn. En dat we zo voorwaarts mogen gaan als dienstknechten van u. En dat we dan een geweldige boodschap hebben te verkondigen. Een boodschap ook in onze dagen. Dat de genade ook in onze dagen voor alle mensen werkt. En dat we een geweldige boodschap hebben te brengen. Ook een geweldige hoop, een geweldige belofte hebben dat we daar andere deelgenoot van mogen maken. En dat ons leven zo verandert dat we niet meer leven zoals vroeger. In een duistere wandel midden in deze wereld die geestelijk blind is. Maar dat we kinderen des lichts zijn. En dat we in gemeenschap met u voorwaarts gaan. En dat we wat mensen ook over ons zeggen. Of het nou goed is of niet goed is. En wat voor eer of smaad ons ook geven, dat eigenlijk niets ertoe toe doet, dat we heerlijk mogen wandelen als een ambassadeur van u en dat we ons moeten realiseren daar, ja, dat we u hebben uit te dragen. En ook al wonen we in een glazen huisje en hebben ze nog zoveel over ons te zeggen, Heer, ja, u komt uiteindelijk alleen dat oordeel toe. Dat moet ons niet als ware zo uit het veld slaan. Nee, we hebben alleen verantwoording af te leggen en rekenschap af te leggen aan u. U zult ons beoordelen. Ook voor die rechterstoel. En we danken je, Jezus, dat we dan zullen wegdragen naar hetgeen wij hebben verricht voor u. Of dat in lijn was met uw opdracht of niet. We danken je, Jezus, dat u zich zo aan ons verbindt en verbonden heeft. En ja, dat we in die opdracht ook in het leven hier en nu ook staan. En dat we zo voorwaarts mogen gaan zoals Paulus voorwaarts ging. Laten we zo een voorbeeld aan hem nemen. En ook zo'n ambassadeur zijn en de goede strijders geloof te strijden. Dat vragen wij uit genade. Amen.